we fight for justice. That's what's up, man.
En inmiddels zit in de studio Christian Verwij van Grasgoed Project. Ik ga het papiertje weer pakken, want dat was mijn voorbereiding. Zou je even voor willen stellen?
Ja. Mijn naam is inderdaad Christian van Grassroots Projects. Ik weet niet precies wat je wil weten, maar ik woon in Amersfoort. En,
Ja, wat je meer wil vertellen, mag allemaal.
Ik ben net terug van ook twee projecten, zeg maar. Ben je gevraagd er wat over te vertellen en ik neem aan dat het straks komt. Maar, ja. Maar dat een beetje in kort wie ik ben.
Goed zo. Jullie zijn vooral bezig met Midden-Amerika. En ik zag op jullie website dat jullie ook met Bolivia een project bezig zijn. Waarom Midden- en Zuid-Amerika?
Omdat het denk ik toch een heel interessant gebied is. Omdat er heel erg gestreden wordt naar autonomie. En ook toch wel smerige burgeroorlogen. Oorlogen op een heel andere manier. Dus meer naar vrijheid en onderzonder communisme of wat voor dingen dan ook te omarmen, zeg maar. Socialisme of anarchisme, maar gewoon echt gewoon voor de vrijheid en tegen de vrijhandel. En dat is toch een heel interessante ontwikkeling. En ik denk ook als consument in Europa dat je niet eronderuit kan, om daar wat mee te doen. En daarom hebben we eigenlijk voor Latijns-Amerika gekozen, om daar onze energie in te steken.
Heel bewuste keuze, dus niet omdat je er een keer geweest bent of zo, want zo komen mensen vaak met landen in aanmerking. Jullie zijn een jaar geleden ongeveer, in november, begonnen met Grasgoed Project. Wat is dat en waarom hebben jullie dat opgericht?
Het is gewoon eigenlijk een hele kleine organisatie, Grasgoed Project. We zijn het eigenlijk vorig jaar juli begonnen, denk ik. Moet even goed nadenken. En toen kwam ik inderdaad terug uit Mexico, uit Guatemala ook, precies die twee landen. En ik was klaar met mijn studie voor Community Health en was ook een beetje aan het kijken wat ik zou kunnen gaan doen, zeg maar, in het gebied van gezondheidszorg. En ik was bijvoorbeeld ook bij Artsen zonder Grenzen geweest en het grote organisaties om daar eventueel wat voor te gaan doen. Maar ik denk toch ook met een kleine organisatie dat je ook meer kan bereiken, zeg maar, met effectiviteit. En ook in Guatemala en in Mexico met heel veel mensen in aanraking gekomen, zeg maar, die er ook heel actief zijn vanuit het buitenland, voornamelijk uit Amerika. En die hebben me inspiratie gegeven om ook zelf het op te zetten. Vanuit de solidariteit om gewoon dingen te doen. Dus ook de informatie verspreiden in Nederland. En gewoon op een hele directe manier steun bieden aan onderdrukte mensen. En ook wat de grote NGO's dus niet doen, is een politieke kleur bekennen. Maar wij komen dus wel echt op voor onderdrukte mensen die eigenlijk in opstand komen tegen de heersers.
Dat zeggen zij ook dat ze dat doen.
Voor hun is het natuurlijk moeilijk. Die moeten neutraal blijven. En wij doen het niet. Dus eigenlijk wat wij doen mag niet, laat ik het zo stellen. Maar dus een grote organisatie zou dat niet kunnen doen.
Daar wil ik het zo meteen nog wel verder over hebben. Want ik ben het niet helemaal mee eens. Ik denk dat organisaties zoals Stichting Nederlandse Vrijwilligers en Artsen zonder Grenzen ook zeggen dat ze zulke dingen opkomen voor de allerarmste, mensen die het alleronderdrukst worden in allerlei landen. Wil je iets meer vertellen over de projecten waar je net geweest bent in Guatemala en Chiapas?
Ja, dat komt gelijk terug op het vorige onderwerp. We worden geholpen bij een waterproject in Chiapas. Dus echt om de privatisering, zeg maar, tegen te gaan. Dat mensen gewoon het recht hebben op eigen water. Wat er, het is ook een regengebied. Er komt heel veel water uit de lucht vallen. En in de buurt van Oventiek zijn we in een dorp bezig geweest. En in Morelia wordt in april een waterproject gedaan. En in Guatemala zijn we bezig met boeren aan het steunen tegen het verzet tegen waterstuwdammen die er moeten komen. En er moeten er vijf totaal komen in het gebied. En ze zijn heel erg aan het zoeken, zeg maar, hoe ze meer een collectief kunnen vormen tegen, de regering heeft een contract gesloten met de Mexicaanse regering om dat daar te gaan bouwen. En ze zijn eigenlijk aan het zoeken, zeg maar, om dat tegen te houden.
Hoe komen jullie aan de projecten?
Het is gewoon ontmoeten van de mensen eigenlijk daar. Ja. Dus vorig jaar was ik daar en dan kwam ik met mensen in gesprek die dat mee bezig zijn. En dus eigenlijk het gaat via. Je moet recht tegenaan lopen. En we denken dat het een heel goed project is. En ook heel erg nodig. Want dat gaat om 34 dorpen, zeg maar, uit mijn hoofd. 34, 37 dorpen die ook van de kaart geveegd worden, zeg maar, mocht het project doorgaan. Ja. Dus Het is wel nodig om daar energie in te steken, denk ik.
En lukt dat ook? Samenwerken met lokale mensen en zo'n waterproject van de grond krijgen?
Het waterproject. Ja, het waterproject doen de mensen alles zelf. Ja. Dus het enige wat wij doen is zeg maar spullen financieren. En de hele uitvoering doen de mensen zelf. Er is wel één architect aanwezig, of ingenieur aanwezig, die het ook begeleidt. En dat is toevallig een Engelsman. En die woont daar ook gewoon in het gebied. En het mooie is dat vanaf april dat er ook zapatistas getraind worden om zelf waterprojecten te gaan doen. Echt helemaal van A tot Z, zeg maar. Dus ook het ontwerpen van de waterputten, het aanleggen, alles. Dus dat er niet meer geen externe mensen meer aan te pas komen. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling, denk ik.
Ja, zeker.
Dus dat steunen wij dus ook maar financieel, zeg maar, die scholing ervan.
Hoe komen jullie aan geld? Want je zegt nou een paar keer financieel en materiaal en zo. Vertel eens.
Ja, nou ja, we zijn met geldwerf, zeg maar, denk ik, een maand of 7 bezig. We hebben toch al bijna 20.000 euro, zeg maar, bij elkaar gesprokkeld. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. Boven verwachting zelf eigenlijk. Dus ook wat grote organisaties die ons gesteund hebben. Maar het is ook heel leuk, bijvoorbeeld 2 weken geleden was er een benefietconcert in Arnhem. En dat is echt onvoorstelbaar. Het heeft bijna 1100 euro opgeleverd.
Dat is mooi.
Het is echt onvoorstelbaar. Het is gewoon keihard gewerkt door de vrijwilligers daar. En zo loopt het steeds een beetje door. Bijvoorbeeld, we hebben net een fooiepot gekregen van ook Café Averrechts. Dat is ook bijna 2000 euro. 1808 euro. Dus het is echt wonderbaarlijk. We hebben niet te klagen waar dat er gaat. Maar je zei al, we willen bijvoorbeeld ook projecten in Bolivia gaan doen. Dus het geld blijft altijd welkom.
Via jullie website kunnen mensen Giro nummer vinden, neem ik aan.
Ja.
Even verder over de landen waar je net bent geweest. In Guatemala is de burgeroorlog niet zo heel lang geleden afgelopen. Hoe is het daar nu? Kunnen mensen meer doen dan een tijdje geleden? Ik heb al eens eerder met iemand gepraat die daar geweest was. En toen was het van, nou, je moet heel voorzichtig zijn, want het is heel gevaarlijk nog steeds. Is dat nog steeds?
Gevaarlijk, ja. Het ligt er een beetje op wat voor gebied. Het is nou meer de maffia, zeg maar, die de hele gebieden overgenomen heeft. Ja. Dus voor mij denk ik dat het niet gevaarlijk is, maar om daar te wonen wel, denk ik. Omdat je dan heel erg verzand raakt in perikelen. Bijvoorbeeld toen ik er was, zijn ook gewoon op klaarlichte dag 6 mensen inderdaad doodgeschoten. Dus was zelf ook bij. En gewoon met een machinegeweer en gewoon op een bootje. En maar ik denk dat het gewoon een afrekening was van de maffia daar. Gewoon om de mensensmokkel te domineren, zeg maar. Er zijn gewoon mensen uit El Salvador of Honduras, of maakt niet uit wat, zeg maar, die met een bootje dan de rivier oversteken. En misschien is dan net een verkeerd iemand die dat doet. En dat de concurrent denkt van, hey, dat is mijn rivier. Ik wil hier de mensen over laten steken. Ik weet het niet, maar...
Heftig.
Maar ja, wat je zegt, voor de mensen die er wonen, het is gewoon corrupt als het maar kan. Dus dat is wel een probleem. En ook voor taxibedrijven bijvoorbeeld ook. Die moeten altijd aan de maffia geld betalen. En doen ze dan niet. Dan wordt gewoon een busje in de fik gestoken. Je ziet ook inderdaad regelmatig aan de weg gewoon uitgebrande busjes staan en zo. Dus ja. Maar het klinkt heel lullig. Maar ik denk, nu met die waterstuurdam, wat zie ik eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Want er was heel veel wantrouwen onderling. Ook door de burgeroorlog, denk ik, nog altijd. Dat mensen weer een beetje toenadering tot elkaar zoeken. Van, ze toch doorhebben dat heel...
Gezet tegen de stuurdam.
Ja, dus dat ze doorhebben van, we moeten eigenlijk wel samenwerken. Ja. We kunnen elkaar wel wantrouwen en heel erg in ons eigen dorpje blijven. Maar dat ze toch wel weer gezamenlijk wat willen ondernemen. Dus dat
is een vijand.
Ja, dus dat is toch misschien hopelijk een mooie ontwikkeling. Ja.
Maar ja, positief einde. Nou, voor Mexico. Ik vind Mexico een heel interessant land. Kan je iets meer vertellen over de situatie in Chiapas? Politieke situatie, komen verkiezingen aan in juli. Dus, ik had een heel lijstje opgeschreven. Je hebt ook allemaal gezien wat ik op had geschreven. Gewoon iets meer vertellen.
Ja, er komt inderdaad verkiezingen. En je vroeg net ook al van de campagne die de Zapatistas, zeg maar, opgezet hadden. Heel veel mensen hebben op zich wel hoop in nieuwe bestuurders, zeg maar. Maar... ik heb dezelfde twijfel die jij hebt. En dat heeft bijvoorbeeld Marco, ik ben geen Marcos-fan, maar die heeft ook al gezegd van... Ja, ze zijn allemaal hetzelfde eigenlijk. Je kunt niemand vertrouwen, geen ene op politicus. En wat we moeten doen is gewoon zelf, zeg maar, een front vormen. Dus en dat is gewoon heel moeilijk. Maar dat is wel inderdaad op een eigen clubjes vertrouwen en op eigen mensen, zeg maar, vanuit de basis projecten op te zetten. Of te een leven vorm te geven, laat ik het zo stellen. En niet verwachtingen hebben van, ja, ik vergelijk maar even met Nederland. Dat mensen nou blij zijn van, kijk, links, die gaat weer winnen of zo.
Wat is links en rechts daar? Dat is heel onduidelijk, toch?
Ja, maar in Nederland ook, denk ik. Ik bedoel, stel je voor dat hier, ja, dat is een politiek verhaal, maar de PvdA weer aan de macht komt of zo. Ja, dat is allemaal diep treurig natuurlijk. Ja. Dan ga ik liever verhuizen. Ja, ja, met de VVD en alles ook. Ja. Nee, maar dat is flauwkul. Maar ja, het blijft gewoon een moeilijke situatie. Maar ik denk wel, want ik heb ook heel veel mensen in andere staten gesproken, deelstaten. Als de PRI weer aan de macht komt, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
Wat?
Nou, dan komen mensen in opstand. Tenminste, dat zeggen ze hoor tegen mij, maar of het echt zo is, maar...
Ja, mensen hebben is dat dan positief? Of juist niet?
Nee, niet.
Maar wel dat mensen zich gaan verzetten? Ik vind het altijd twee kanten uit kunnen.
Nou ja, er is zoveel repressie.
Ja.
Kijk, als mensen zich gaan verzetten, dan komen er ook heel veel mensen bij om. Dat is gewoon heel zeker.
Ja.
En het is een beetje een wonder dat de Zapatisten nog altijd leven, zeg maar.
Ja.
Maar het komt echt door de wereldwijde sympathie, ja. Ja, die ervoor is.
Maar is de kans dat de PRI gaat winnen?
Nou,
altijd natuurlijk, maar...
Ja, je weet het nooit, door corruptie en dingen is het niks onmogelijk in Mexico. En nou, ook de verkiezingsmensen, zeg maar, de personen die zich aangemeld hebben, ja, hoeveel mensen zijn er de laatste 10 jaar wel niet vermoord? Dus ja, ik vind het ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, zeg maar. Maar ook weer niet, want het maakt ook niks uit, maar... Maar wat ik er wel merk, al mocht de PRI inderdaad weer aan de macht komen, wat inderdaad een hele kleine kans is hoor. Maar dan ben ik heel benieuwd wat de mensen gaan doen. Er is erg veel ontevredenheid. Maar ook heel veel corruptie, dus mensen worden ook gewoon omgekocht. Ja. En, of gewoon, niet eens omgekocht, maar gewoon gedwongen, zeg maar, om hun kleur te bekennen. Maar dan opgelegd. Maar de situatie, ja. Er was er nog een boek te lezen in de trein toen ik naartoe kwam van... Dat je eigenlijk ook in Mexico niet meer een middenklasse eigenlijk hebt. Dus rijk of arm, inderdaad. En die arme kant heeft heel erg gewonnen, zeg maar, de laatste jaren. Aan geld, aan macht, aan positie. Terwijl de minderheden er erg op achteruit gegaan zijn. En dat is ook iets wat de Zapatisten hebben dan wel aan autonomie gewonnen, maar niet aan rijkdom. Het is nog altijd erg arm. En, maar dat gaat dus ook met een probleem. Dat is ook niet een hele duidelijke vooruitzicht, zeg maar, op meer rijkdom voor de mensen.
Ja.
Rijkdom in de zin, maar ik bedoel, als je elke dag maar een klein beetje kan eten.
Ja, maar ik snap wat je bedoelt.
En geen schoenen kan betalen, weet ik het wat. Dan is toch elke dollar, cent of elke peso is gewoon heel belangrijk. Ja.
Hoe denk je dat veranderd kan worden dan? Daarom deed ik zo van, ja, dat is heel moeilijk om dat te veranderen.
Ja. Door toch eigenlijk eigen projecten, zeg maar, te genereren op het gebied van geld. Het exporteren van koffie, van honing, dat ze dan ook in het gebied heel veel maken en verkopen.
Tuurlijk.
Kleding. Daar moet het eigenlijk heel erg op gericht zijn. Maar ja, dat zit niet in de aard. Van, ja, dat klinkt een beetje discriminerend misschien, maar... Het is niet een...
De aard om wat?
Nee, in de aard van de mensen die er wonen. Mm. Om commercieel te zijn. Om te denken van hoe... ze leven per dag, zeg maar.
Ja.
En die zit niet vooruit te denken van hoe zet ik een project op om geld uit te slaan. Ja. Slaatje uit te slaan.
Ja.
Dat zit niet... Ja. Tenminste, mijn ervaring is dat het niet echt in de aard van de mens daar zit. Hetzelfde met administratie. Dat is ook altijd een ramp. Wordt eigenlijk niet gedaan.
Ja.
Dat is een groot probleem bij de alle caracoles van de Zapatisten ook. Dat het eigenlijk een zooitje is.
Heel vervelend.
Ja, en daar hebben we ook een aantal vrijwilligers, zeg maar, die vanuit het buitenland er ook mee helpen. Ook wel heel veel moeite mee.
Mm.
Die gaan ook wel eens heel gefrustreerd daar weer weg.
Dat er niks opgeschreven wordt. En...
Ja, en of dat mensen geld doneren bijvoorbeeld voor een project, maar er ook nooit meer wat van horen. Het is ook wel zo netjes om dan ook te laten weten van wat is ermee gebeurd. En wat fotootjes te maken of wat dan ook. Of om te laten zien wat de mensen ook met het geld gedaan hebben. Dat gebeurt eigenlijk heel erg minimaal.
Nou, dit was een beetje politiek en economie. Onderwijs en gezondheidszorg. Zorg, kan je daar ook iets over vertellen?
Ja, waar ik het meeste zicht op heb, is eigenlijk in Chiapas eigenlijk alleen. Ja.
Dat is goed. Dat wil ik ook weten.
Ja, nou, er komen steeds meer klinieken bij, zeg maar. Vanuit de Zapatistas die dat opgezet hebben. En wat ik er zelf het mooie van vind, is dat ook voor iedereen welkom is. Of iedereen mag er naartoe. Ja. Het is voor iedereen gewoon haalbaar om gewoon op niet al te verre afstand, zeg maar, naar een kliniekje te gaan. Of al is het alleen maar een emmertje met wat spulletjes erin. En dat is al een vooruitgang. De mensen moesten vroeger bijvoorbeeld 5-6 uur minimaal om voor een hele kleine ingreep, zeg maar, ergens naartoe. Dus dat is wel een vooruitgang. En het is alleen jammer dat het wel op de geldere buitenlanders, zeg maar. Die moeten wel de financiering nog altijd daarvan doen. Maar voor de mensen zelf is dat gratis, zeg maar, om naar het ziekenhuis te gaan.
Prima.
De behandeling, alles. Ja. Maar voornamelijk uit Italië en uit Baskenland, dat het geld komt. En het onderwijs. Nou ja, dat is wel een mooie ontwikkeling van ook wat ik net zei over die waterprojecten. Ja. Dat ze wel alles ook zelf willen doen.
Ja.
Dus dat ook mensen steeds meer opgeleid. Het heeft heel lang geduurd, daar hebben ze wel 10 jaar over gedaan. Om het op te zetten. Dat mensen nou die projecten echt helemaal zelf gaan doen.
Ja,
dat is wel heel mooi. Ja, ja. En.
Positie van vrouwen?
Kijk, ik ben er pas 1,5 jaar geleden eigenlijk voor het eerst geweest zelf.
Ja.
Maar waar ik wel het idee heb dat de positie daar wel vooruit gegaan is. En in de zin van. Dat je ook in de top, hoe je het ook wil omschrijven, zeg maar, van de gemeenschappen daar, dat er ook vrouwen gewoon actief zijn. Maar dat is een heel langzaam proces, heel langdurig. Want de meeste vrouwen zitten toch echt alleen maar in de keuken, zeg maar. Heel 's ochtends vroeg al met tortillas aan het bereiden. En dat gaat de hele dag door.
Ja.
En ik heb er heel veel bewondering. Ik vind het echt onvoorstelbaar. Ik heb soms echt met open mond staan te kijken van hoe ze het van elkaar krijgen. Dat is gewoon de hele dag werken.
Ja, ja.
En een paar uurtjes slapen. Misschien 5-6 uurtjes. En dan voor de rest is het alleen maar achter elkaar bezig zijn. Onvoorstelbaar.
Ja, heb je weinig tijd om andere dingen te doen?
Ja, dat nee. Ja. Vakantie of wat dan ook. Dat is,
nee, maar ook niet politieke dingen.
Nee, nee, nee.
Als je zo
hard
aan het werk bent.
Nee. En je hebt ook wel heel veel luie mannen daar. De vrouw inderdaad keihard werkt en de man die zit lekker op zijn achterste.
Dat is overal, geloof ik. Hoor.
Ja, 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 ja.
Dat is een heel ander onderwerp. Militaire situatie.
Ja.
Hij doet het wel, hoor. Ik wil hem net beneden.
Ja, ik dacht, kon ik het knopje uit.
Oh nee, dat moet je niet doen. Militaire situatie. In Chiapas.
Ja, je merkt er eigenlijk heel weinig van. Kijk. 6 jaar geleden of zo bijvoorbeeld, dat je heel veel controleposten en dat was een ramp. Ja. Maar dat is nou eigenlijk minimaal.
Ja.
En ook het geld werft bijvoorbeeld ook voor de waterprojecten. Dat heb ik helemaal openlijk gedaan in Nederland.
Ja.
Dus normaal, dat hoef je 6 jaar geleden niet te doen. Dan kwam het land niet meer in.
Ja.
Als je inderdaad op een of andere.
Ik had helemaal geen problemen mee.
Nee, ik heb echt nooit problemen gehad. Helemaal niks. Helemaal niks. Echt 0,0.
Positieve ontwikkeling.
Ja, maar de vraag hoe lang dat blijft.
Tuurlijk, ja.
En,
misschien ook nu de aanloop van de verkiezingen?
Ja.
Dat ermee te maken heeft?
Nee, ik hoorde wel wat mensen klagen in San Cristobal van dat er meer treiterijen zijn van mensen. Bijvoorbeeld dat ze s'nachts met een auto dan ergens voorbij een kantoor, zeg maar, voorrijden waar ook mensen slapen, wonen.
Ja.
En dan aanbellen en dan keihard muziek draaien van Zapatista's muziek. En dan weer wegrijden. Om toch te laten zien, kijk, we weten dat jullie mee bezig zijn.
Ja.
Ja. Dus mensen zijn toch een beetje angstig.
Ja.
Terwijl ik denk, dat valt allemaal wel mee. Maar ik heb dus niet de voorgeschiedenis meegemaakt.
Ja.
Maar er zijn dus wel mensen ook met de dood bedreigd of zo. Ja. Voornamelijk een paar jaar geleden. Dus, maar de laatste maand, zeg maar, zijn er zo'n 25 gevallen geweest.
Ja.
Van lichte bedreiging. Ja. Kijk, met zijn auto voorrijden, dat noemen ze dan ook een bedreiging.
Ja. Ja.
Maar er zijn zo'n 25 gevallen geweest, zeg maar, in de laatste maand. Dus dat
klinkt wel.
Dat is meer dan.
Ik bijna zeggen goed, maar dat klinkt beter dan jaren geleden.
Ja, maar het is ook wel veel meer dan een half jaar geleden bijvoorbeeld.
Okay.
Maar mensen denken dat het een beetje met de verkiezingen te maken heeft.
Ja, dat is wel best. Positieve en negatieve invloed van de verkiezingen.
Ja.
Hoe staat het met autonomie in Chiapas?
eigenlijk hebben, ja, wat ik het er al over gehad, hè, van die scholen en de gezondheidszorg.
Politieke autonomie?
Ja, in Chiapas, ja, dan kijk ik toch weer naar de situatie van de Zapatistas, wat ik best weet. Ja. Maar die hebben dan inderdaad 5 caracoles waar ze een eigen bestuur hebben. En dat is heel open, hè. Dat is ook niet één iemand die voor een jaar, zeg maar, een functie heeft. Maar het is meestal per maand, zeg maar, dat mensen elkaar opvolgen. En dat hele grote groepen dan ook 1 keer per maand ook beslissingen nemen die van belangrijkere aard zijn. En ook conflicten die in de buurt spelen. Die worden vaak ook uitgepraat, een soort mediation eigenlijk, wat het eigenlijk is. En daar komt dan wel een bestuur aan te pas, zeg maar. En dat noemen ze dan Junta de Buen Gobierno. Het is meer de raad van het goed bestuur eigenlijk. En ik heb wel het idee dat het steeds beter functioneert.
Ja, dat is ook wel de volgende vraag.
Ja, en dat
klinkt ook allemaal heel mooi, maar werkt dat dan ook?
Naar mijn idee werkt het redelijk, ja. En ja, ook heel veel vrouwen zijn erbij betrokken. Ik denk toch wel, ja, ik denk dat zo'n 40% van de vrouwen ook in die besturen deel uitmaken. Toch zo'n 40%.
Ja, dat is best veel.
Dus dat is al een hele vooruitgang met het begin. En ja, dus niet in elke caracol draait het even goed natuurlijk. Maar in, ja, 1 caracol, dat hapert een beetje. En La Carucha is dat. En daar waren ze ook bijna met de VN in zee gegaan voor een heel groot waterproject.
Ja.
Maar dan zijn ze op centraal niveau weer terug op hun plaats gezet, zeg maar. Er was ook heel veel onrust om.
Ja, dat is wel best.
Ja, dat is echt een miljoenenproject. En was bijna, dan hadden ze dat inderdaad dan met open armen aangenomen. Ja. Maar op de EZLN is dat dan wel weer teruggekaatst. Dus ja. Dus ik heb wel die idee dat mensen heel trots zijn op een stukje autonomie die ze daar hebben.
Ja, dat is heel positief. Kan je iets vertellen over de andere campagne die nou bezig is?
Ja, de andere campagne slaat inderdaad ook op die autonomie van. Want alle politieke partijen zijn er met een campagne bezig om een politieke partij naar voren te drukken. En zij zijn eigenlijk met een anti-verkiezingscampagne bezig. Om meer in heel Mexico. Kleine clubjes, zeg maar, om bij elkaar te krijgen. Om te kijken van wat kunnen wij als beweging van elkaar krijgen. Los van de politiek, waar wij geen vertrouwen in hebben. Op wat voor manier kunnen wij samenwerken. En dat is natuurlijk een heel lang proces. En ik denk bij heel veel besprekingen. Dan komen er vaak meer meningsverschillen uit dan dat ze dan opstappen hebben om verder te gaan, zeg maar. Dus dat is natuurlijk een heel groot probleem. Want Mexicanen houden ook van praten. Als ze helemaal beginnen, dan praten ze ook 2 uur lang.
Goed, toch? Eerst de meningsverschillen uit de weg ruimen.
Ja, dat is ook heel. Daarom zeg ik ook, het is een heel lang proces. Dus het zal ook heel langzaam gaan, denk ik. Maar het is wel heel goed dat ze dat doen. En ja. Maar ja, hoe dat er over een jaar uitziet, of over 2 jaar, ik ben heel benieuwd. En ook met wat voor politieke partij er ook volgend jaar in. Van januari, zeg maar, december, januari, zeg maar, dan ook het parlement betreedt van hoe dat dan zal gaan. En ook met die vrijhandelszones die er steeds meer moeten komen. Mm. Want Fox heeft al gezegd van, ja, ik zie het allemaal wel. Ik doe het wel even rustig aan.
Hij hoeft niet.
Nee, hij heeft het wel allemaal opgezet.
Ja.
Maar er komt er heel veel protest, ook Plan Pueblo Panama. Ja. Ja. Dan is hij zo van geschrokken.
Zo van, ach, mijn tijd duurt het.
Ja, dan moet maar het volgende clubje moet het maar oplossen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Maar dat is wel de grote bedreiging voor de toekomst eigenlijk.
Dat was ook waarom EZLN opgericht werd.
Ja.
Of naar buiten kwam, hoe je het ook wil zien.
Ja, ik ben eigenlijk wel een pacifist, maar toch het doet me ook wel verdriet dat ik wel ook wel gewapende strijd wel toch wel weer belangrijk vind. Ja. Helaas kan het niet zonder. Ja, dat is heel treurig. Maar.
Nee, dat vind ik ook hoor. Zo van Nederland hoeft dat helemaal niet. En dan wil ik best wel vredelievende zijn.
Ja.
Sommige andere plekken, dan is het onvermijdelijk.
Ja, maar er wordt echt wat er gebeurt, gewoon op het gebied van discriminatie en ook gewoon moorden die er gepleegd worden, dat is aan een lopende band. Dus op de enige manier van dat ze toch een beetje in de picture komen en inderdaad tegenwicht bieden, is toch dreigen met een pistool, zeg maar. Ja, ze gebruiken het nooit, maar alleen in het begin, die eerste 6 dagen, zeg maar. En daarna nooit meer een schot gelost.
Ja, maar het hebben ervan, dat is al dreiging genoeg blijkbaar.
Ja, Ik denk dat er zijn meer wapens daar dan tv's. Dus ja, dus ja, en we noemen koelkasten. Dus ja, die zijn er genoeg, helaas. Ja.
Kan je iets zeggen over de leiderschool van Marcos? Want je zei net al, ik ben niet zo'n fan van Marcos.
Nee, dat is ook een hele discutabele rol die hij heeft, zeg maar. Dat is heel veel... dat is wel... je ziet steeds meer onvrede met zijn rol. En klinkt een beetje negatief misschien. Maar eigenlijk begint... Ja, in veel mensen hun ideeën beginnen ze toch een beetje als een soort... Steeds meer als een leider te presenteren. En een beetje toch ook wel... ja... Een soort marijnse te zijn, zeg maar. En ook wel een beetje op te leggen wat de andere mensen moeten doen. En ja, wat misschien ook wel weer het ruimte wegneemt voor andere mensen om zich te ontplooien.
Maar is dat van de laatste tijd? Want ik kan me dit herinneren van de tweede Encuentro, dat dat ook gezegd werd.
Ja, maar het is wel een toenemende maat. Ja.
Toen waren al mensen
dat mensen het
voor
voelen,
niet gelukkig
denken.
Mee. Ja.
Ja. En je merkt het ook wel bij clubs daar die er actief zijn. Vanuit het buitenland. En heel veel mensen vinden het gewoon belangrijk om nou ook... Die zijn ook niet heel blij met de andere campagne. Die vinden het, we moeten gewoon in Chiapas al onze energie steken. En wat gebeurt er? Dan gaan mensen de hort op. Dan gaan ze het hele land uit. Ja. Of het land in.
Ja.
Sommigen zijn er niet zo blij mee.
Maar wat merk je daar verder van? Behalve dat mensen dat zeggen?
Nou, eigenlijk
hoeveel
niks.
Hoeveel macht heeft Marcos?
Nou... Wat ik wel heel bemoedigend vind, dat ik hoor ik mensen wel zeggen. Stel je voor dat die vermoord zou worden, dan gaat het gewoon door.
Ja,
het is niet zoals met de PKK, zeg maar, Öcalan die wordt gevangen gezet en de hele de beweging bestaat daar ook niet meer.
Ja.
Maar mensen denken wel, mocht Marx er niet meer zijn, dan het streft
dan
niet uit.
Zijn er andere mensen, ja.
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 Dus dat vind ik wel heel mooi.
En dat is wel hoopgevend.
Maar... Ja, maar je kunt alles over Marx zeggen, maar hij is natuurlijk wel uiterst intelligent.
Tuurlijk, hij is een heel slimme man. En hij heeft heel veel steun in Europa en de Verenigde Staten gekregen.
Ja.
De dingen die hij schrijft en zegt.
Ja.
Maar ja.
Ja, in de Verenigde Staten heeft hij ook heel veel... geen vrienden, zeg maar.
Vijand. Ja, tuurlijk. Maar bij andere groepen juist.
Ja, mijn zwager die stuurde me nog een artikel. Mijn zus die woont met haar man in Amerika. Een stukje van dat hij een vriend heeft. Moslim fundamentalisme. Fundamentalisten. En dat alle Maya's nu naar Mekka gaan om zich te laten bekeren. Moesten zo om lachen.
Komen ze daar naar bij?
Ja, dat is gewoon...
Een grote gevaar natuurlijk.
Ja, propaganda, ja.
Ja.
Maar het stomme is, mensen die geloven alles in Amerika wat in de krant staat.
Ja.
Mensen die denken ook dat het zo is.
Ja,
niet iedereen natuurlijk, maar...
Mensen zijn ook best wel dom. Sommige mensen tenminste.
Wij niet, hè?
Wij niet. Wij zeker niet. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Ons plan is eigenlijk hopelijk om met meerdere mensen plannen te maken.
Ja, ja.
Dus om hopelijk de club een beetje uit te breiden.
Want jullie zijn met hoeveel mensen?
Ja, het zijn wel een beetje, ik denk dat we een man of 10 al zijn. Dus dat is wel een heel erg mooie ontwikkeling. En iemand uit Den Haag gaat in juli ook naar Guatemala. Om ook met die projecten bezig te zijn. En in oktober willen we met een heel clubje, met een soort delegatie zeg maar, het gebied bezoeken. En in mei en juni willen we een toertje gaan organiseren in Nederland over Plan Pueblo Panama. Met film en discussies en workshops.
Ja.
En daar hopen we ook wel nieuwe mensen mee te bereiken, zeg maar. Die hopelijk ook in Nederland dingen willen gaan doen.
Ja, leuk.
Dus een beetje en van.
Houden we ons op de hoogte in ieder geval.
Nou, graag.
Ja.
Dus dat we daar dingen kunnen blijven doen, maar ook in Nederland, zeg maar, campagnes kunnen doen. Of meer mensen bewust te maken van de ongelijkheid die er eigenlijk wel heerst. En en ook misschien manieren te vinden om daar ook vanuit Nederland wat mee te doen.
Ja. Kan je iets zeggen over radio's daar? Radio Insurgente bijvoorbeeld?
Daar ben ik vorig jaar ook in de studio geweest. Een heel bijzondere...
Ik heb het interview ook nog gehoord van jullie website.
Oh ja. En dat was eigenlijk heel leuk, was dat. Echt heel leuk. Ja. En dat is ook een clubje wat zich ook wel steeds uitbreidt. En dat is ook alleen maar trouwens vrouwen die dit doen. Ja, dat is ook wel weer... Beetje te overdreven, natuurlijk alleen maar vrouwen. Maar die doen het eigenlijk heel erg leuk. En ze leiden ook weer nieuwe mensen op. En het zijn eigenlijk mensen uit de dorpjes. In het begin spraken ze niet in Spaans. Dus ze hebben eerst de taal moeten leren. En dat hoor je ook wel als ze praten. Maar
waarom willen ze in Spaans uitzenden? Het is toch ook mooi om in hun eigen talen radio te
maken? Ja, dat gebeurt ook hoor. Ze doen het eigenlijk in meerdere talen. Dus hun eigen talen, maar ook voor heel Mexico en voor Spanje. Van meerdere landen zijn ze ook uit Latijns-Amerika. En ja, ze berichten gewoon hun eigen nieuws. En ze geven het, een visie op de wereld. En ja, het is ook wel een beetje de EZ-talent, zeg maar, die dat dan domineert. Tuurlijk. Maar dat, daar staat het ook voor, hè? Radio Insurgenten dan van een, voor een club. En ja, ze hebben ontzettend veel luisteraars. Wereldwijd, zeg maar, die dat. Zijn nog altijd meer dan een nieuwe service op zoek die het ook uit willen zijn, omdat anders de service, zeg maar, overbelast raken door de bezoekers.
Ja, dat klinkt wel goed.
Ze hadden hem ook al opgedracht gevonden, gegeven om hier in Nederland wat uit te zoeken, maar het is me niet gelukt.
Nee, je had ook muziek meegenomen, want anders dan zitten we heel lang te kletsen.
Ja.
Wat voor muziek heb je bij je?
Ja, dan moet ik zo mijn tas even pakken. Maar van alles wat, wat zapatisten muziek. Ook een cd die net uitgegeven is door Katas. Dat is de organisatie die de waterprojecten doet in Mexico.
Leuk.
Het is een soort benefiet-cd, zeg maar. Wordt ook, in Nederland wordt het ook verkocht. En voor 10 euro. En dan gaat dan daarvan 4 euro naar de projecten, zeg maar. En de rest is de productiekosten. Transportkosten en dat soort dingetjes. En verschillende dingen. Ik moet er even uitpakken, maar verschillende dingetjes.
Ik begin ook gelijk allerlei dingen aan je te vragen. Je zit net en dan begin ik al met het interview. Kan je nog een keertje zeggen hoe je te bereiken, hoe jullie te bereiken zijn?
We hebben een website, www.grassrootsprojects.com. Er staat ook wel een e-mailadres bij. Ja. En,
zelfs een telefoonnummer zag ik.
Ja, ook een telefoonnummer. Ja. Dus 033-433-0033. Dus dat weet nou iedereen uit hun hoofd.
Een mooi nummer.
En wat ik zei, in mei en juni willen we ook dat die informatieavonden gaan organiseren. En dus dan zijn we dan ook zeker te bereiken, zeg maar.
Mooi. Dankjewel. Je blijft nog wel even, neem ik aan, want je gaat muziek draaien. Dus dat, als je zo nog meer dingen wil vertellen, dan ben je natuurlijk welkom een microfoon pakken. Maar ik ga even een muziekje draaien.